En zo komen wij dan bij 2 Samuel hoofdstuk 3, waar de draad weer wordt opgenomen met de woorden: en er was een lange krijg, of eigenlijk namelijk, er was een lange krijg tussen het huis van Saul en tussen het huis van David. Voorheen was het gewoon tussen Saul en David, maar sinds de dood van Saul heet het het huis van Saul en het huis van David. Bovendien, dat het huis genoemd wordt, is omdat er diverse familieleden rechtstreeks in betrokken waren. Dat ging toen nog zo, hè. De koning was de koning en die gaf de belangrijke baantjes aan de familieleden. Ze hebben het verboden, geloof ik, tegenwoordig, maar het is een redelijk normale gang van zaken. Met als achtergrond het idee dat je van je familie toch een beetje op aan moet kunnen. Nou heb ik het niet over uw familie natuurlijk meteen. Maar ik zie u nadenken. Hè? Maar als je eigen familie al niet meer vertrouwen kunt, ja, dan wordt het een beetje moeilijk. Dus inderdaad, de familie. De legeraanvoerders, dat weet u, dat was... Was familie, hè? De oom en de neef en wie het maar waren allemaal. En dan had je nog de oomzeggertjes. Die 3 bij David, waarvan we de vorige keer 1 kwijtgeraakt zijn trouwens. Maar dat is nog niet het eind van het verhaal. Maar dat was in 2 Samuel 2, waar dat gebeurde. Het gedeelte vanaf vers 12 tot het eind van het hoofdstuk. Ik heb u, denk ik, gezegd iets als, je kan het eruit halen en dan mis je het niet. Hoewel je het dan toch later tegenkomt, want er blijft natuurlijk toch een rekening openstaan, althans naar de opvattingen van Joab. Maar die komen we vanzelf weer tegen, dus ik laat het er maar bij. Ik probeer alleen maar te zeggen dat hoofdstuk 3 vers 1 aansluit bij... bij 2 vers 10 eigenlijk. 40 jaar was Isboset al zo'n oud als hij koning werd over Israël. En hij regeerde het tweede jaar, hoort er eigenlijk niet eens meer bij. Want dat is de inleiding tot wat hierna komt. Op de geschiedenis van wat ze noemen de slag bij Gibeon. Met de dood van Azael, waar we het vorige keer over gehad hebben. Dat was in zijn tweede jaar. Maar hij was 40 jaar als hij koning werd over Israël. En misschien moet je dan zeggen, en alleen die van het huis van Juda volgden David na. Maar dan zou je toch ook gewoon kunnen doorlezen vervolgens in 3 vers 1. En er was logischerwijze, vanzelfsprekend, ergo, en wat het maar was, dus... Er was een lange krijg tussen het huis van Saul en tussen het huis van David. 1 keer tussen zou genoeg zijn in modern Nederlands. Maar dit is niet modern Nederlands, dit is oud-Hebreeuws. Dus vooruit maar. Dus het wordt tussen en tussen. Tussen het huis van Saul en tussen het huis van David. En die lange krijg duurt bij elkaar 7 jaar. Want daar komt het op neer. En daarvoor was die strijd er ook al, dus er is eigenlijk niks nieuws aan de hand. Gaat gewoon door, alleen is inmiddels David tot koning uitgeroepen, waarmee dus Juda afgezonderd werd van Israël, want Saul was koning over Israël. En toen Saul overleed, ging het koningschap over Israël over naar Isboset, zijn zoon. Alleen de stam van Juda ging niet mee. Maar die kwam onder het koningschap van David en dat was het begin van het koningschap van David. Noem nog zo'n gebeurtenis. Toen Salomo overleed, ging het koningschap over Niet naar de zoon van Salomo, dat is het verschil, maar ging over naar Jerobeam, die koning werd over Israël. Alleen Juda ging niet mee. Daar gaat het over. En ik vestig de aandacht op dat de zogenaamde, zogeheten bedoel ik dus gewoon, hè, de zogenoemde scheuring van het Rijk van Israël, dat wat overdreven nomenclatuur is. Want ja, dit verschil, dat is er hier ook al. En het was er hiervoor ook al, want voordat David koning was van Juda, was hij toch het opperhoofd in de praktijk van zijn eigen stam. Van de stam van Juda. Hoewel het koningschap berustte officieel bij Saul. Maar ja, dat is in de geschiedenis hiervoor. Daar kom ik nou maar niet verder op terug. Bovendien, het wordt ook langzamerhand een beetje een vervelende situatie. Dat gedoe elke keer tussen Saul en David. En nu tussen het huis van Saul en het huis van David. En dat zo is en dat het ook wel wat vervelend wordt, is natuurlijk omdat, maar dat zal ik ook wel langzamerhand vele malen gezegd hebben, omdat die verhoudingen de uitdrukking zijn van de strijd in de wereld die wij tot vandaag kennen. De strijd tussen religie en geloof, eigenlijk. Daarmee trouwens ook tussen het collectief en het individu. Het collectief van allemaal onder dezelfde regels en wetten, onder dezelfde voorschriften, dan hebben we iedereen gelijk. En aan de andere kant, de lui die zich niks van aantrekken en die kiezen voor David. Zoiets. En die strijd gaat tot vandaag door. Men neemt bijvoorbeeld Spanje, of had ik Europa moeten zeggen. Men moet zo nodig allemaal één worden onder dezelfde wetten en regels. Maar ja, dat kun je wel proberen, maar er is altijd een categorie die zegt, nou wordt het me te dol. En nu is voor mij de emmer vol, anders rijmt het immers niet. Dus ja, en dan houden ze ermee op. Dus Spanje moet in de Europese gemeenschap natuurlijk, maar dan moeten de Catalanen moeten daar weer uit. Nou ja, en de Basken en de wie het maar waren. Dat, zo gaan die dingen dan. Het is de tegengestelde beweging. Vandaar dat ze in Brussel niet helemaal goed weten wat ze met de tegenwoordige situatie daaraan moeten. Want dan kunnen ze wel zeggen, die Catalanen hebben toch een volkstemming gehouden. Of wat het maar is, wat er vandoor moet gaan. Maar ja, die willen uit de gemeenschap van Spanje zelf. Want dat is natuurlijk ook een samengesteld land. Sowieso. Dat is zelfs Nederland, het waren 7 provinciën, dat weet u toch, hè? Toen hebben we nog Staats-Brabant erbij gekregen en door een ruiltje wat de erfenis betreft hebben we ook nog Limburg erbij, althans een stuk van Limburg. Toch? Vandaar dat het Zuid-Limburg heet, want het is maar een stuk van Limburg. Het andere Limburg, dus ligt in België toch, hebben we uitgeruild en wat gedoe allemaal. Het allemaal samengestelde landen, om van Duitsland maar te zwijgen. Dat is helemaal een samengesteld land en het is allemaal tot een groot rijk geworden. Met veel moeite en nou willen ze vanuit Brussel willen ze dat nog weer aan elkaar koppelen. En dan vinden ze het gek dat hier en daar de randen er weer afbreken enzovoorts. Ja, zo gaat dat. Maar het is de voortdurende strijd die zich op allerlei niveaus uitdrukt. Maar het belangrijkste is gewoon het niveau van religie. Want religie is wet. Religie is al wat bindend is. Dat zeiden ze toch in Madrid. Die volksstemming, hoe heet dat? Dat referendum, al die moeilijke woorden. Dat referendum, dat is niet bindend, want het is onwettig. Hebben ze van tevoren gezegd, maar bindend is, dat is wat religie is. Enzovoorts. Nou ja, en dan heb ik het nog niet over Nederland gehad, want we wilden het vandaag niet hebben over. Dankjewel. Juist, daar wilden we het niet over hebben vandaag. Dank u. Maar dat is ook zo'n situatie, hè. Wel een referendum, maar dan weer niet bindend. En als de uitslag verkeerd is, dan vinden we, moet het weer afgeschaft worden. Dat was, Wat een kleuterschooltje is het ook. En niet alleen hier, maar in Spanje ook. Maar toen maar weer. Maar die strijden ze. De strijd tussen Saul en David. Het is dus ook de strijd tussen bonden, kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. En tussen oude en nieuw verbond. En wat het allemaal maar was. Die strijd is dat. Maar goed, die binnenkort, een paar hoofdstukken is dat gebeurd. Want in de volgende hoofdstukken komt een eind aan de heerschappij van het huis van Saul. Definitief. En wordt David koning over heel Israël. Dat is in hoofdstuk 5. Dus nog even de tandjes op elkaar. Dan gaan we nog even... Zo, hè? Goed. Er was een lange krijg tussen het huis van Saul. Ik, voor het gemak lees ik het als een afkondiging, hè. Dat was zo, maar hier houdt het ongeveer wel op. Het was een lange krijg. En dan was het niet alleen maar die 7 jaar, maar ook wat eraan vooraf ging, uiteraard. Waarom ook niet? Als je in Openbaring 12 leest en er werd krijg in de hemel, dan is dat een misvertaling, want het had moeten zijn, er was krijg in de hemel, dat was er al heel lang. En wat er daar beschreven wordt, is niet hoe die strijd verloopt, maar wat beschreven wordt, is hoe die strijd afloopt. Eindelijk. Na al wat eraan vooraf ging. Hebben jullie die nog? Openbaring 12, is dat? Ik weet niet welk vers, maar... Er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen krijgden, enzovoorts. Ja, dat begint niet in de toekomst, het eindigt in de toekomst. Dat is wat beschreven wordt. Nou goed, en hier ook eigenlijk. Hè. Er was een lange krijg tussen het huis van Saul en tussen het huis van David. Doch David ging en werd sterker, maar die van het huis van Saul gingen en werden zwakker. Precies, maar dat is natuurlijk volgens sommigen al tientallen jaren aan de gang. Hoe lang precies weet ik niet. Ik denk niet dat het er veel toe doet. Maar bij elkaar een jaartje of 13 en dan nog 7 erbij, een jaar of 20, ja, kom je toch op tientallen netjes. Maar zoiets. En die situatie wordt verder niet beschreven. Wat beschreven wordt is dat David intussen ook wat anders deed sinds hij koning was over Juda in Hebron. Want daar is hij, is koning over Juda in Hebron. En daar staat er veelbelovend boven vers 2, Davids eerste zonen, zodat je gewaarschuwd bent. Het is een aardig rijtje, maar het zijn alleen maar de eerste. Een beetje koning in de Bijbel trouwens had 70 zonen, maar dat weet u al sinds het boek Richteren, toch? En gewoonlijk moorden die elkaar ook uit, want ja, ik kan er maar 1 erven. Althans, dat is het meest wenselijke, dat er maar 1 erft. Dan kijk je weer aan. Dat is het probleem van de Salische wetten, van de Salische Franken. Die van Saul afstammen, van Ruben. Nou goed, die verdelen de erfenis onder de zonen. En dan vallen die landen dus die erfenissen uiteen. Met de hele verdeling van Frankrijk, Duitsland en daar een strook tussenin in Europa. Dat komt door de verdeling volgens die wetten. Dat was geloof ik na Lodewijk de Vrome. Die Karel de Grote kreeg Lodewijk de Vrome en toen daarna werd het verdeeld tussen Lotharius en hoe ze maar heette, die drie. Wil me ze gauw niet te binnen schieten. Maar toen kreeg je de verdeling in 3 van die delen. Daar zitten we nu nog mee. Met Merkel en Macron en zo. Die wel even Europa zullen runnen. En Nederland hoorde bij de strook ertussenin. Die loopt van hier tot in Zwitserland. Zal ik maar zeggen, die strook is dat. En er hoort Lotharingen, Elzas, dat hoort er allemaal bij. En Luxemburg enzovoort. Dus de ene keer zijn we van Frankrijk en de andere keer zijn we van Duitsland. En de ene keer zitten we bij al die Lodewijken en de andere keer zitten we bij al die Wilhelmen van Duits en bloed enzovoort. Dat is de geschiedenis in Europa, ongeveer. Heel kort samengevat. Maar ja, je wil maar 1 erfgenaam hebben. Dat wordt hier ook een probleem. Want wij worden hier geconfronteerd met 6. Toch? Ja. Ik heb altijd moeite met die families en die namen, dus ik vraag van tevoren excuus. Let u op, David werd een zoon geboren te Hebron. Zijn eerstgeboren, let op, zijn eerstgeborene, maar dat betekent niet dat hij de eerste was, hoewel ik dat was, maar het gaat over eerstgeboorterechten. Dat is de zin, de betekenis van dat woord. Zijn eerstgeborene nu was Amnon van Ahinoam, de Israëlitische. U wordt geacht meteen op te merken dat nu meteen al de volgorde verwisseld is. Want David trouwde eerst met Abigail, de weduwe van Nabal, van die gek, weet u wel, Nabal, de dwaas, Nabal. En toen nam hij zich ook nog Ahinoam. Dat verstoort voor ons het mooie romantische verhaal van David en Abigail, maar toen maar weer. En toen kwam er Ahinoam, die Israëlitische. We hebben toen vastgesteld dat Abigail een beeld is van de twee stammen van Israël ten opzichte van Christus, zoals Ahinoam, de Israëlitische, dat is van de 10 stammen van Israël. Ga ik nou niet meer uitleggen. Maar waar het de zonen daaruit betreft, die zijn meteen al verwisseld. Dat wil zeggen, Ahinoam baarde het eerst zoon voor David. En de tweede was Gilead, inderdaad van Abigail, de huisvrouw. Nou ja, de weduwe. De huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. Heb je dat? Dan heb je nog de derde, want ze worden hier genummerd, zodat we nu meteen ook gewaarschuwd worden. Ze krijgen een nummer van de volgorde mee. Dat is ook meteen de volgorde van het erfrecht, zou het zijn eigenlijk. Maar goed. Maar de derde is Absalom, de zoon van Maacha, de dochter van Talmai, koning van Gezer. Absalom. Dan hebben we de vierde Adonia, de zoon van Haggit. Ze hebben allemaal een andere moeder, hè? Ze hebben ieder een eigen moeder. Dat is heel ziek, vind ik wel. Al die zonen allemaal een eigen, nou ja, een eigen moeder hebben. En dan heb je nog Sefatja, de zoon van Abital. En Jitream van Egla. Deze zijn David geboren te Hebron, dus de afsluiting, dus dat was het dan. Dat waren de 6. Daarna recapituleren we even. Amnon van Ahinoam was dus de oudste. Maar Amnon legde het aan met de zuster, dat wil zeggen de volle zuster van Absalom. Dat was dus zijn halfzuster of zoiets. Of zijn halfnichtje, dat weet ik. Ik weet het nooit, ik kan het nooit bijhouden. Maar zoiets. En het had tot gevolg dat Absalom zijn wraak nam vanwege de schending van zijn zuster Tamar. En dat betekent dat hij Amnon doodde. Dat was de kroonprins. Maar dat was het dan. Dus die wordt gedisqualificeerd. Want iemand die dood is, is niet meer gekwalificeerd voor het koningschap. Heb je dat? Die naam Tamar komt vervolgens wel weer terug in de geschiedenis. Maar daar komen we dus vanzelf nog wel weer eens tegen. Maar dat was dan dat. Dan heb je Gilead, die trouwens in 1 Kronieken 3 vers 1, waar wij ook een opsomming vinden van zonen van David, een andere naam draagt. Want daar heet Gilead Daniel. Ik kan het ook niet helpen, ik heb het niet geschreven. Vraag me niet waarom. Bovendien, Wij krijgen wel eens vaker geboortekaartjes van mensen die een paar, een of meer voornamen hebben officieel. En dan staat er alsnog onder en wij noemen hem. En dat slaat dan helemaal nergens op. Dat is dan weer heel wat anders. Dus hoe dat nou zit, dan moet je dan maar aan wennen. Ja. Maar kennelijk is dat zo. Kennelijk heet Gideon bij gelegenheid ook Daniel. Je moet bedenken dat namen van oudsher niet werkelijk vast liggen. In Nederland is dat pas het geval op z'n vroegst, sinds 1811. En dat hebben wij dan weer aan de Fransen te danken, die bij die gelegenheid Nederland in bedwang hielden. Later weer afgelost door de Duitsers, door de Wilhelms, maar vooruit maar weer. Maar toen waren het de Fransen. En die hebben bepaald dat de namen onveranderlijk zijn, dat die vastgelegd moesten worden in het bevolkingsregister, wat voor de gelegenheid werd uitgevonden. Nou ja, werd ingevoerd. Zo is dat. Want daarvoor lagen namen niet vast. Niet achternamen, niet familienamen dus, maar ook niet voornamen. En in sommige dorpen van Nederland liggen de namen nog steeds niet vast. Nou ja, misschien wel, maar het zijn dan toch andere namen dan die in de bevolkingsregister staan. Daar moet je gewoon aan wennen, dat is nou helemaal zo. En om dat probleem weer op te lossen hebben wij in plaats van namen een SOFI-nummer gekregen. Dat is trouwens ook veel makkelijker voor de computers. En aangezien wij beheerst moeten worden, geregeerd moeten worden door computers, is dat dus veel efficiënter. Afgezien daarvan, er lopen meer mensen. Nee, laat ik het anders zeggen. Er zijn meer hondjes die Vicky heten. En er zijn meer mensen die dezelfde naam dragen, zowel voor- als achternaam. Vandaar dat je overal, als het een beetje mee wil, gevraagd wordt, als het niet naar je SOFI-nummer is, dan wordt gevraagd naar, wat is je geboortedatum? En omdat het soms onbeleefd is, kan het toch ook nog via, wat is je postcode? Dat zegt de dokter altijd, wat is je postcode? Die zegt er daarbij ook alweer. Aangeven dat hij geacht werd dat uit zijn hoofd te weten, maar dat hij nou net die ochtend even kwijt is. Nou ja. Zo, wat is je postcode ook alweer? En daarom word je aangesproken met je naam. Dat is leuk, want er staat op scherp dan, hè. Maar goed, Thomas, maar die namen liggen niet vast, dus Gideon die heet bij gelegenheid Daniel. Verder, als u de moeite zou nemen om die namen, alle namen van de zonen van David op te zoeken. Hier staan er maar zes, de rest komt namelijk pas, wordt namelijk pas geboren in Jeruzalem. Dan komt u tot de flinke opsomming en als u dan de Septuaginta er nog bij had, wordt de opsomming nog langer. En daarna worden zelfs sommige namen dubbel gebruikt, zodat u weet dat er toch iets aan die lijsten niet klopt. Dat er ingeklungeld is, dat er wat verhaspeld is enzovoort. Ja, sorry. Maar u bent dus van tevoren gewaarschuwd. En een van de oplossingen van de problemen is inderdaad dat sommige inderdaad onder verschillende namen geboekt staan. Eenvoudig omdat de boeken door verschillende mensen ook geschreven zijn. Zo werkt het nou eenmaal. Nou, Gileab, van Gileab, voor zover wij weten, nou ja, ik moet het anders zeggen, wij horen dus niks meer van hem. Helemaal niet, never. Alleen nog een keer de naam Daniel, dat moet dan dezelfde zijn, logische wijze. Maar wij horen verder niks meer van hem. En hij schijnt dus jong gestorven te zijn. Ik zeg er meteen een aarzeling. Ja, dat is een normale conclusie. Die zal het niet lang gemaakt hebben. Ja, misschien hebben ze hem pas bij zijn overlijden de naam Daniel gegeven. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet. God is recht, hè? Doe maar. Weten we niet. Maar die valt dus af. Dan krijg je de derde, dat is Absalom. Die zich ook uitdrukkelijk koninklijke waardigheid toe-eigent. Dat komt in de volgende hoofdstuk. Nou ja, in hoofdstuk 16 pas geloof ik of zo, waar het maar is. Maar dat is de man die na zijn terugkeer uit ballingschap, want hij moet een tijdje vluchten nadat hij zijn oudste broer gedood heeft immers en daarmee zijn zus heeft gewroken. Nadat hij na een jaar of twee of wat terugkeert, dan wordt het heel moeilijk, want David wil hem niet zien. En daarna komt er een soort verzoening tot stand met vader David. Maar daarna is het diezelfde Absalom die zichzelf, die in campagne begint voor zichzelf als opvolger, als kandidaat voor de troon. En die daarna bovendien ook zijn vader verjaagt. Het is hele politieke activiteit, hè. En hij krijgt het grootste deel van het volk achter zich aan. Dus op democratische wijze wordt het toch Absalom in plaats van David. Maar aangezien de democratie ook niet door God is uitgevonden, wordt het een en ander toch weer rechtgezet. Weet u dat? Democratie is niet het evangelie, hoor. Het is niet het laatste woord. Echt niet. Maar dat was Absalom. Maar Absalom heeft zijn poging de troon te verwerven. En hij was waarschijnlijk op dat moment de oudste zoon. En anders de ene oudste. Maar dat is hem dus niet gelukt. Ik zeg het nu met enige voorzichtigheid, want er zijn natuurlijk ook theorieën te bedenken dat Gileab op een of andere wijze zwakzinnig was of zoiets. Maar, of kreupel, of gebocheld, of in ieder geval niet het aanzien, aanzien in verschillende betekenissen van de term, niet het aanzien had om koning te worden van Israël. Hij wordt in ieder geval genegeerd. Het meest voor de hand liggende reden is dat hij is overleden. Maar vooruit, dan wordt het Absalom. Maar Absalom moet zijn streven met de dood bekopen. Hij wordt gedood namelijk. Dan kom je terecht bij nummer 4. Adonia. Nou ja, iemand die Adonis heet. Dan moet hij een mooi jongen geweest zijn toch. Hè? Maar goed, misschien klopt dat chronologisch niet wat ik nu zeg. Maar Adonia. Jehovah is Heer betekent het, hè? In het Hebreeuws. De Adonia dacht dat hij koning zou worden, want hij was de volgende in het kerkorgeltje, hoe noem je zoiets, in het rijtje van erfgenamen. En toen zijn vader bezig was te overlijden, toen meende hij er haast mee te moeten maken voordat het een en ander uit de hand zou lopen, want vanzelf ging het ook allemaal niet. En hij was dus van zins om zichzelf reeds tot koning te laten uitroepen. Sterker nog, te laten kronen via de hoge priester die dat zou moeten doen. Dat is de bekende strijd, hè. Bepaalt de koning de godsdienst of bepaalt de hoge priester de politiek? Kroont de paus de keizer of kroont de keizer de paus? Daar hebben we in Europa vele eeuwen mee gezeten. Ja. Investituurstrijd, zoek het maar eens op, investituurstrijd. Wat dat betekent kan me niet schelen, maar zoek het maar op te vinden. Investituurstrijd, nou goed. Adonia liet zich dus, we komen het later tegen vanzelf, hij wilde zich tot koning laten uitroepen, maar daar kregen natuurlijk mensen lucht van, want in de politiek wordt altijd wel ergens wat gelekt. Dat wil zeggen, het kwam een van Davids vrouwen ter oren, namelijk Batsheba. En die ging ogenblikkelijk naar het ziekbed van David en zei, dat hadden we niet afgesproken. Dit en dat is er aan de hand. Maar wij hadden afgesproken dat mijn zoon koning zou worden. Nou ja. Dus toen werd ogenblikkelijk maatregelen genomen en toen werd in de grootste haast Salomo tot koning gezalfd. Er was nauwelijks iemand bij. Het ritueel wordt even snel afgeraffeld enzovoort. Weinig plichtmatigheden, maar wel een hoge priester erbij en zo. En, dat was het dan. En toen Adonia zich tot koning wilde uitroepen, toen kreeg hij de lucht van dat hij al te laat was. Er was David en Salomo waren hem voor geweest. Dat kostte hem vervolgens dus ook het leven. Adonia. Want toen Salomo koning was, toen met Adonia gedood in opdracht van Salomo door Benaja. Maar toen maar. Dan hebben we hier nog Sefatja van Abital. Daar horen wij ook niets meer van. En van Jidriam van Echla, daar horen wij ook niets meer van. Kortom, het is een aardig rijtje, maar het verdwijnt van het toneel. De hele rij, dus alle zes. En dat was het dan. En dan hebben we 1 Kronieken 3, maar daar ga ik nu nog niet naartoe. Waar een langere rij gegeven wordt. Nog 4 uit Batsheba. Salomo, Nathan, maar nog 2. En dan hebben ze die ene eerste niet eens meegerekend, maar die heeft ook maar een week geleefd. Uit Batsheba. En daarna vind je er nog 9. Dus bij elkaar heb ik dan al 19 zonen van David. Wat een beetje weinig is voor... Nou ja, goed. He? Ik vind het wel genoeg eigenlijk. Toen maar.
Sommige rechten, 40 stuks en 30...
Ja, 70. Ja. Toen maar. Ja, de Heer had beloofd het volk gans zeer te vermenigvuldigen. Ja, dat moet toch... Indien niet linksom, dan rechtsom of andersom, hè? Maar er moet toch wat bij gebeuren. Doe maar. Dan krijgen we vanaf, want ik beschouw dit maar als historie. Ik kan er namelijk verder niks mee. Niets zinnigs. Daar blijft het dan ook bij. Hè? Maar het wordt niet echt wat. Daarna staat er in vers 6, terwijl die krijg was tussen het huis van Saul, zodat je weer ziet dat ook inderdaad vers 2 tot en met vers 5 er als het ware tussenin geschreven is. Want vers 6 schrijft ook gewoon weer terug op vers 1. Maar de vraag is, ja, wanneer moet je zoiets ertussen zetten? Wanneer beschrijf je, wanneer noem je even de zonen van David? Nou, er werd gezegd, David nam toe. Davids huis ging en werd sterker. Die van het huis van Saul gingen en werden zwakker. Hoezo werd David sterker? Nou, hij kreeg in ieder geval 6 zonen. Die nog het nodige aan problemen hebben opgeleverd dan later. Maar ze worden even genoemd. En dan wordt de draad weer opgenomen. Terwijl die krijgen was tussen het huis van Saul en tussen het huis van David. Vers 6, gewoon als herhaling van vers 1... Zo geschiedde het dat Abner zich sterkte in het huis van Saul, wat het maar betekenen mogen. Wat het betekent? Nou, ik denk dat het voldoende is om de vraag even te stellen. Want ja, ook het Hebreeuws en de Statenvertaling kennen nou eenmaal eufemismen. Noem niet alles meteen bij de naam. Slot voor rekening moet je het aan je kinderen kunnen voorlezen na het eten. Na het schijnt. Dat weet ik ook niet, maar... Maar zoiets. Dat Abner zich sterkte in het wat hij daar maar deed, in het huis van Saul. En Saul... Dat nu, het is gewoon en, hè, dat weet u langzamerhand. Hè, dat nu aan het begin van de zin, dat is geen tijdsaanduiding... Maar het fungeert als voegwoord. En dat woord nu, dat heeft een heel vertragende werking in het Nederlands, in die functie. Dus dat moet je niet hebben. Dan verlies je het verband tussen die beide versen trouwens ook. Dat Abner zich sterkt in het huis van Saul. U weet, Abner, dat was uit het huis van Saul. Was de oom van Saul feitelijk. Hè? Hebben we eerder besproken. En daarmee een oud oom, geloof ik. Van Isboset, de koning uit het huis van Saul. Die Abner, de legeraanvoerder dus uit het huis van Saul. Die sterkte zich in het huis van Saul. En Saul had een bijwijf gehad. Ja, had hij gehad, want hij had het helemaal gehad. Want hij was inmiddels overleden. Daarom, hè, had een... Niet dat hij er verstoten had, de Saul, maar vooruit. Saul nu had een bijwijf gehad. Welke naam was Rispa, dochter van Aja, wie dat maar wezen mogen. En Isboset zeide tot Abner. Ja, wie zou het anders geweest moeten zijn dan Isboset, de koning dus, de zoon van Saul. Die zei tot Abner, waarom zijt gij ingegaan tot mijn vaders bijwijf? Dus de vraag, wat betekent dat? Hij sterkte zich in het huis van Saul, is daarmee beantwoord, mag ik aannemen? Wat er achter schuil gaat? Goed. En dus is nu de vraag, waarom hebt gij dat gedaan? Waarom zijt gij ingegaan tot mijn vaders bijwijf? Die Aja is verder onbekend. Die Rispa komen we later nog tegen. Als, behorend tot het huis van Saul. Want dat speelt later nog een rol. Ik ga er nou niet op vooruit grijpen. Want dan ben ik te ver weg uit deze geschiedenis. Rispa uit het huis van Saul staat net zo goed voor de wet eigenlijk. De heerschappij van de wet. Rispa wordt vertaald met een hete steen. Een warme, een hete steen. En heet... Warm betekent ook levend, dus het wordt een levende steen. Dat is een beeldspraak uit het Hebreeuws van het Oude Testament, die tot het Nieuwe Testament gebruikt wordt, van die levende stenen, door Petrus, maar bij andere gelegenheid heette het gloeiende kolen. Als blijkt dat het van het altaar komt, dan vertaalt men het met gloeiende kolen. Maar ja, dat zijn gewoon hete stenen. En voor de duidelijkheid, steenkool misschien bij gelegenheid, maar hete stenen. Maar het is hetzelfde als levende stenen. Er zit leven in. Maar vanuit die betekenis, levende stenen, wordt het ook gebruikt voor bestrating. Plaveisel. Een van de termen daarvoor. Want het woord komt van ratsaf. En ratsaf wordt vertaald in het Engels met... Want ik heb het dan uit Engels... Daarom vertel ik het wat het in het Engels is. Het komt uit de Engelse naslagwerken. Ratsaf, waar ritspa van afgeleid is. Het wordt vertaald met to infuse. Ingieten. Invullen. Heb je dat? Nee? Dat is stratenmakerswerk. Stenen die elkaar aanvullen en de gaten invullen enzovoorts. Dat is wat het is. De gaten stoppen enzovoorts. Dus het wordt vertaald met infuse en dat wordt weer vertaald met ingieten, ingeven. Inboezemen is ook een mooi ouderwets Nederlands woord. Bezielen, als het overdrachtelijk moet zijn. Dan is het in geestelijke zin. En eventueel ontsteken. Maar die komt aardig overeen met bezielen. Maar komt ook overeen met het levende hete van de steen enzovoorts. Maar het is de uitbeelding nog steeds van wet. En bestrating is dat sowieso. En de bestrating komen we weer tegen als de tichelen, weet u nog. Van de tichelen van Babel en de tichelen van Egypte en het dak waarop Saul gekroond werd. En de litostrotos waarop de Heer Jezus door de wet en door de vertegenwoordigers van de wet natuurlijk veroordeeld werd. En zo verder. Hebben we die allemaal nog? Goed, het is dus net zo goed een beeld van de heerschappij van de wet enzovoorts. Nou goed, verder zal ik u het Hebreeuws besparen. Ik ben even kijken waar het nog meer voorkomt en hoe het vertaald is. Ja, het wordt vertaald met plaveisel en met vloer. Nou, Ratsaf. De dochter van Aya, die komen we verder niet tegen. Daar weet ik ook verder niks mee aan te vangen. Maar dus de vraag is, waarom zijt gij Abner ingegaan tot mijn vaders bijwijf? En toen ontstak Abner zeer over Isboseths woorden. En zeide, ben ik dan een hondskop? Dat is de nette variant, denk ik, maar een hondskop, voor een scheldwoord. Ben ik dan een hondskop? Ik die tegen Juda aan het huis van Saul, uw vader, aan zijn broederen en aan zijn vrienden heden weldadigheid doe. En u niet overgeleverd heb in Davids hand, dat ge heden aan mij onderzoekt de ongerechtigheid ener vrouw. Nou ja. Voor het geval dat u dacht dat er toch enigszins er toch iets moois ontstaan was tussen de legeraanvoerder zoekt vrouw enzovoort. Dan moet ik u toch teleurstellen, want Abner heeft het niet zo kennelijk. Heeft de vrouw het toch niet zo hoog kennelijk. Hij noemt het de ongerechtigheid ene vrouw, alsof het ook niet zijn ongerechtigheid zou geweest zijn. Ongeacht wat voor ongerechtigheid daar eventueel mee bedoeld zou zijn, het zou dan meteen toch heus zijn ongerechtigheid zijn ook. Dus vooruit maar weer. Maar heel tevreden opvattingen op, nou, vind ik wel. Ja. In ieder geval, hij schijnt zich het recht, de rechten toe te eigenen van Saul. En dat Isboset daar boos over is. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is de koning en die is het hoofd van het huis van Saul. En niet Abner. Maar ja, dat spanningsveld, dat kennen we ook uit Europa. Want dat weet u misschien. De Franken werden ooit geregeerd door die lang, door langharig tuig van de... hoe heet het ook weer? Nee. De Longomanen, de Van Clovis enzovoorts. Dat waren die koningen met die lange haren. En die hielden er een hofmeier op na. En in de praktijk berustte de macht bij de hofmeier. Die maakte de dienst uit. Dat heet het Nederlands de hofmeier. Ja. Maar dat hebben ze een poos volgehouden zo, maar op den duur waren die hofmeijers degene die de macht in handen hadden en de officiële koning. Ja, die moest vooral gewoon stilzitten op zijn troon en zich niet bewegen. En daar hielden ze hem wel in leven en brachten hem wat hij dan maar nodig had, zal ik maar zeggen. En na verloop van tijd werd hij gewoon afgedankt. Dus toen was het, het eind van die familie van Clovis. En toen kwamen de Karolingers aan de macht. Die waren eerst hofmeijers van de familie van Clovis, zal ik maar zeggen. Maar die namen de macht over. En zo zijn we aan Karel Martel gekomen en vervolgens Karel de Grote en wat er maar uit voortkwam. Bij nader inzien, ze waren wel familie van elkaar inmiddels hoor. Want na verloop van tijd hield dat toch onderling. En zelfs als het niet hield, dan wilde nog wel eens nageslacht op een of andere merkwaardige wijze verschijnen. Dus zo was dat. Dus het is wel een doorgaande erflijn, maar het is officieel het afbreken van het ene huis. En het andere huis, dat al lang in de praktijk de macht uitoefende, nam het over. Zo is dat gegaan. En zo'n verschijnsel vind je hier dus ook. Die Abner die het zich allemaal dit naar zich toe trekt, die zo bovendien zelf gezorgd heeft dat Isboset koning werd over Israël. Maar nu terechtgewezen wordt door die koning. En die zegt, hey, wat is dat nou wat je... Die probeert zijn grens te stellen. Maar dat lukt niet meer. Dat loopt dus helemaal verkeerd af. Maar ja, het loopt met de wet altijd verkeerd af. Er gaat altijd iets mee fout. Dat kan niet anders. Zie? En deze Abner zegt dan, ben ik dan... Hoezo, wat voor kritiek heb je op mij? Je mag me wel dankbaar wezen dat ik je aan de macht geholpen heb, enzovoort. En je hele huis. Vers 9, God doe Abner zo en doe hem zo daartoe, voorzeker gelijk als de Heere aan David gezworen heeft dat ik even al zo aan hem zou doen. Wat Abner hier zegt, of hij dat nog zegt tegen het Isboset of niet, dat wil ik afwijzen. Of hij dat in zijn hart zegt, of tegen zijn vrouw, of buiten in het bos, dat weet ik niet, maar hij neemt zich hiervoor om over te schakelen en Isboset te laten voor wat hij is in de familie van Saul, waar hij zelf deel van uitmaakt, overigens, om het koninkrijk over te leveren uit de handen van die familie aan David. Dat is wat hij hier doet. Hij verwisselt van partij. Ja. Nou goed. Beter ten halve keer dan ten hele gedwaald, heet dat. Dus zegt hij, dat zal ik doen, overbrengende, vers 10, het koninkrijk van het huis van Saul en oprichtende de stoel van David. Over de stoel, dat is dus inderdaad de troon, hè? Dat begrijp je toch, hè? De stoel van David over Israël en over Juda. Let op, het blijft Israël en Juda, al is het dan lang voor de scheuring van het Rijk, om zo te zeggen. En bovendien nog een keer van Dan tot Beersheba toe. Ik weet niet of dit de eerste keer is dat de uitdrukking gebruikt wordt, maar er wordt nogal eens gebruikt waarbij Dan geacht wordt de meest noordelijke stad in Israël te zijn en Beersheba de meest zuidelijke. En dus hij is van plan het hele Rijk over te dragen aan David. Nou, het koninkrijk, en hij wil oprichten de stoel van David over Israël en over Juda. Dus in die woorden ligt toch iets van dat hij het gaat regelen. En dat maakt hem tot de grote man dan vervolgens in het Rijk van David. Hij wil gewoon de grote baas in het koninkrijk blijven. Hij heeft het geregeld voor Isboset van Saul. En nu gaat hij het regelen voor David, was het idee. Dat zal hem niet glad zitten. Ja. En hij, Isboset, kon Abner verder niet een woord antwoorden, omdat hij hem vreesde. Ja, terecht. Maar of Abner hier nou zijn plannen verklapt heeft aan Isboset of niet, het lijkt erop, als je het zo leest, denk je, hij heeft gewoon gezegd wat hij gaat doen. Aan de andere kant lijkt me dat erg onwaarschijnlijk, dat hij dat gewoon zegt. Maar ja, misschien ook wel, ik weet het niet. In ieder geval maak je aanstelten om dat te gaan doen. En dan staat er, toen zond Abner bode voor zich tot David, want dan wordt er wel iemand uitgestuurd, een ambtenaar, om een boodschap over te brengen en wel een brief te bezorgen. Toen zond Abner bode voor zich tot David, zeggende, van wie is het land? Dit is, als het een vraag is, ja, je kunt je, dat doe ik dan ook wel, dan verdiep ik me in het Hebreeuws, wat staat daar, en dan hoor ik zeggen, ja, dit is nog maar, de vraag is nog maar of dit een vraag is of niet. En als het dan een vraag is, ja, dan is het een retorische vraag van wie is het land? Van Saul. Nou ja, in de praktijk, van mij. Want Abner heeft het gegeven aan Isboset. Dan wel heeft Isboset koning gemaakt over het land. Hij zegt, ik ga daarover. Dat is mijn ding. Van wie is het land? En dan gaat hij verder. Misschien is dat het onderwerp in zijn mail, weet u wel. Daar zet je een onderwerp boven. Daar zet je, van wie is het land? Een intrigerende vraag om zeker te maken dat de ontvanger mail ook nog een keer opent ook nog. Want dat doe je natuurlijk niet altijd. Hè. Als het niet interessant is, maak je het toch niet open, of wel? Nou ja. Wiens is het land? Zeggende, maak uw verbond met mij en zie, mijn hand zal met u zijn. Laten we een overeenkomst sluiten samen. En mijn hand zal met u zijn om gans Israël. tot u om te keren. Let op dat onder gans Israël niet begrepen wordt. Juda, er was namelijk nergens voor nodig. Daar was hij al koning van. Maar het is gans Israël, waar zijn niet alle stammen. En hij zeide, wel, ik zal een verbond met u maken. Dat is het antwoord van David. Hij, vers 13, is David. En hij zeide, wel, in de betekenis van goed. Staat de vertaling, Oud-Nederlands, wel, in de betekenis van goed. Het is wel. Oké. Okay. Ik zal een verbond met u maken, doch één ding begeer ik van u. Zeggende, dat wil zeggen, te weten, of gewoon zeggen. Gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat gij Michal, Sauls dochter, tevoren inbrengt als gij komt om mijn aangezicht te zien. David laat weten aan Abner, oké. Kom maar, dan maken we een overeenkomst. Maar als je komt, moet je Michal meebrengen. Sterker nog, die moet je eerst sturen. Want als ik Michal niet eerst zie, dan wil ik jou ook niet zien. Dan wil ik je niet ontvangen. David wil gewoon zijn eerste vrouw terug. Michal, dat was immers de tweede dochter van Saul. Ik praat langzaam, want ik probeer de naam van de eerste dochter van Saul boven te krijgen, maar die ben ik weer vergeten. Ja, je mag drie keer raden, dan gaan we weer verder. Nee, ook niet goed. Nee, hij kan me ook niks schelen. Het was, Michal was de jongste dochter. Hij had zullen trouwen met de oudste dochter, die was hem beloofd. Maar Saul wilde met David, Saul verziekte hem altijd. Het was altijd fout. En toen kreeg je niet de oudste, maar toen kreeg je de jongste dochter. Daar moest hij nog voor betalen ook trouwens. Terwijl hij dat eigenlijk al gedaan had, want hij had die Filistijn naar de... Ja, naar de Filistijnen. Ik mag hier niet ook winnen. Naar de Filistijnen, ja. Merab, kijk, ik weet het wel. Merab, Merab heette de oudste dochter van Saul. Ja, het duurt wat lang, maar dat is de leeftijd, hè. Maar goed. Sinds ik 13 was, was dat al een probleem. Maar vooruit. En toen moest hij 100 voorhuiden inleveren van Filistijnen. En toen dacht hij, och, 200 is ook goed. En zo kreeg je Michal. Maar toen moest hij vervolgens vluchten, weet u nog, voor David. David en zijn, had zijn personeel gestuurd, die omringden het huis, die wachten hem op om de andere dag 's morgens om zeep te helpen. En Michal, zijn vrouw dus, die had dat in de gaten en die zei tegen David, ja, nou moet je wel wat doen, want anders dan ben je morgen dood. Want er zorgt mijn vader voor en zijn personeel. En toen heeft ze die terafiem in bed gelegd en hem uit het venster uitgelaten. Dat is een oude methode in de Bijbel. Als men vlucht, dan gaat men door het venster. Nou ja, laat me zitten. Dat ga ik nou niet meer uitleggen. Maar ze heeft hem dus wel gered. Maar daarna heeft vader Saul haar aan het schoonmaakbedrijf gegeven, geloof ik, aan Polten. Apalti. En die wordt hierna genoemd, alleen heet hij, dit is 2 Samuel. In 1 Samuel heet hij Palti en hier heet hij Paltiel. Maar dat rekenen we maar goed dan. Hè? Dat komt nu, maar hij wilde haar terug. Gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat gij Michal, Sauls dochter, eerst tevoren inbrengt. Dat wil zeggen, voordat hij zelf komt. Als gij komt om mijn aangezicht te zien. Ook zond David boden tot Isboset. Dat wil zeggen, dat deed David dus zelf. Zond boden tot Isboset. Dat was dus de koning over Israël. De zoon van Saul zeggende, geef mijn huisvrouw Michal, die ik mij met 100 voorhuiden der Filistijnen ondertrouwd heb. Volgens mij waren er 200, maar vooruit. Maar de vraag, dit was de vraagprijs. Hè? Ja. Want als Isboset zich dan zorgen maakt over van wie die vrouwen allemaal zijn, dan zegt David, nou, dan kom ik ook nog even langs. Dan wil ik de mijne ook terug hebben. Ik vind het wel aardig, dat gedoe hier. En dan staat er laconiek in vers 15. Isboset dan zond heen. Het is natuurlijk gewoon. En Isboset zond heen. En nam haar van de man van Paltiel, de zoon van Laïs. En haar man ging met haar algaande en wenende achter haar tot Bahurim toe. Bahurim toe. En toen zei Abner tot hem, ze waren dus in een gezelschap, hè? Die vrouw werd weggebracht door haar eigen man en door Abner. En toen zei Abner tot hem, ga weg, keer weder. En dat is wat hij toen deed. Hij ging weder. En zo kwamen ze bij David. Dat is nog niet het eind van de geschiedenis van Michal, overigens. Want ze schijnt toch wel wat te hebben met David. Maar ze verliest haar respect voor David over een paar hoofdstukken verder. Ter gelegenheid van het overbrengen, heet dat, van de Ark des Verbonds naar Jeruzalem. Want dan loopt hij in zijn hemd of zoiets. Maar zeker niet in koninklijke waardigheid loopt hij te dansen. Dat lijkt me toch ook niet al te koninklijk, eerlijk gezegd. Hoewel, tijden veranderen. Maar ja, koningen ook. Maar toen verachtte zij hem in haar hart, staat er letterlijk in 2 Samuel 6, vers 16. Nou goed, ze is bovendien ook kinderloos gebleven. Maar ja, ook zij vertegenwoordigt natuurlijk toch gewoon het oude verbond der wet. Dat is wat het is. En er is een relatie tussen dat nieuwe en het oude verbond. Maar niettemin, het nieuwe overheerst het oude en het oude wijst op het nieuwe. Michal heeft dus inderdaad, het hele huis van Saul, heeft een ondergeschikte positie, logischerwijze. Het is bovendien hier de invoering van de naam Bahurim. Waarom daar een dakje op staat, weet ik eigenlijk niet. Dat is me ontgaan. Dat hele dakje daarboven. Maar even zoeken hoor. Want het is Bahurim, van Bagar is het. Dus waarom dat dakje erop moet, weet ik niet. Komt van Bagar. En dat betekent zoveel als het is eigenlijk gewoon uitverkiezen. In het Engels stond to select from a multitude. Dat wil zeggen, kiezen uit een veelheid. To choose from many. In de handboeken wordt de naam Bahurim wordt vertaald met iets als jeugd. Jonge mannen. Maar het idee daarachter is weer dat de jonge mannen zijn die lui die geselecteerd zijn uit de menigte. Want het gaat dan gewoonlijk om de jonge mannen. Ze moeten mannen hebben die sterk zijn en wat dan ook maar. De lui die geselecteerd worden voor de militaire dienst, zal ik maar zeggen, dat soort lui. Dus het betekent ook niet jonge mannen, het betekent degene die geselecteerd zijn. Uitverkoren. Zou een aardig woord zijn. Dat is één ding. En het is een meervoud. Uitverkorenen van Bagar. En Bagar is het enkelvoud. Enkelvoud. Maar waar die plaats ligt... Ja, daar hoef je geen Bijbelse atlas bij te hebben. Dat kun je uit de Bijbel zelf vinden. Dat is wel aardig. Het ligt namelijk aan, op de Olijfberg. Maar aan de andere kant van de Olijfberg. Dus niet op de helling naar Jeruzalem toe, maar de andere kant. Die andere helling is trouwens ook veel langer. Dat laat zich raden. Want de helling van de Olijfberg... naar Jeruzalem toe, gaat maar een klein eindje naar beneden, tot in het dal van de Kidron. Dat was nog tamelijk snel, het dal van de Kidron. En dan weer omhoog, maar Jeruzalem ligt pak een beet een kilometer hoog, ten opzichte van zeeniveau. En de top van de Olijfberg is ook ongeveer zo hoog. Maar de andere kant van de Olijfberg, ja, die loopt af naar 400 meter beneden zeeniveau. Want die komt uit, precies aan de noordpunt. Als je recht naar het oosten zou gaan, kom je precies uit, kijk maar na op je kaart, kom je precies uit aan de noordpunt van de Dode Zee. En die wordt geacht 400 meter te liggen beneden zeeniveau. Dat wil zeggen van de Middellandse Zee. Dus dat is een veel langere helling. Dat weet ook iedereen die er ooit geweest is. Want het is diezelfde helling van de weg van Jeruzalem naar Jericho. Of andersom. En er staan ook onder een paar kilometer staan de borden welke hoogte het is. Omdat het toch wel erg afloopt, zal ik maar zeggen. Je zou op een skateboard gewoon van Jeruzalem, nou ja, van de Olijfberg af dan... zou je naar Jericho kunnen rijden. Kost geen brandstof. Dus enzovoorts. Enigszins gechargeerd, maar zo ligt het wel. Het is een lange helling. En aan die oostelijke helling van de Olijfberg... daar ligt deze plaats, Bahurim. Bahurim, want daar, dat is de plaats van de uitverkorenen... Maar het is uitdrukkelijk buiten Jeruzalem. En dat is hier zo. Maar het ook, is ook zo in de rest van de geschiedenis. Want hierna komen wij diezelfde plekken tegen. Omdat de naam gebruikt wordt, en de plaatsnaam gebruikt wordt... bij de zogeheten opstand van Absalom. Als David uit Jeruzalem moet vluchten, dat gaat heel langzaam bij de opgang der olijven en dan op de top des bergs. En dan trekt hij verder en zegt, ik ben onderweg naar de vlakke velden, naar de Araba dus. Dat is 400 meter beneden zeeniveau, bij de Dode Zee, bij Jericho enzovoort. En dan hebben ze nog een stop bij Bahurim. Want dan loopt die Simei, die loopt met stenen te gooien en stof op te werpen. Naar al oud Joods gebruik trouwens. Hoewel hij uit Benjamin was, maar toen maar weer. En het was bij die plaats. Kortom, het speelt een rol in de geschiedenis. En soms denk ik, had dat niet gewoon Bethanië moeten zijn eigenlijk. En... dat weet ik niet. Ik weet niet of het toen al bestond, Bethanië. En misschien is het ook wel dezelfde plek. Maar dat Bahurim, er schijnen drie huizen te staan. Althans enige tientallen jaren geleden. En het heet anders. Iemand heeft die plek aangewezen en zegt, dit is Bahurim. Nou, dat zal dan wel. Maar dat weet ik ook niet. Maar ik zou niet weten waarom het niet dezelfde locatie zou zijn als Bethanië. En daarna zeg ik, nou ja, het maakt eigenlijk helemaal niet uit waar het is, als je maar weet dat het aan de andere kant van de Olijfberg is. Aan de westkant van de Olijfberg ligt Jeruzalem, de stad van de grote koning. En als je daar niet kunt wezen of daar weg moet of wat dan ook, dan kom je, ja, dan ben je op de Olijfberg en dan ben je in een van die plaatsen daar, waar het maar is. En hoe het vlek, wilde ik zeggen, hoe het vlek maar heet. Want bij gelegenheid schrijft de Bijbel over een vlek op de Olijfberg, toch? En bij Betanië en wat het maar was. Nou, we hebben ze nou lang genoeg laten wachten daar. In vers 15. Isboset zond heen en nam haar van de man van Paltiel. Paltiel, daar hebben we het eerder over gehad. Paltiel. Paltiel, dat betekent zoveel als wegglijden. Ontsnappen. Van Palat. Of het negatief of positief is, als je het negatief wilt zien, dan is het wegglijden. Als je het positief wilt zien, is het ontsnappen. Maar een afwijken op een of andere wijze. En daar is Michal en die Paltiel brengt haar weg. Michal wordt vertaald met een stroompje, een riviertje, een beek, een beetje water. Maar het zijn allemaal termen ter aanduiding van het oude verbond. Het is wet, het is een zijlijn, het is een afgeleide, enzovoort. En ze komen tot Bachurim toe. Dat is dan weer dat, wat zei ik? Dat is dan weer dat wil zeggen selecteren, uitverkiezen enzovoort. Kortom, Michal is eigenlijk gewoon een uitbeelding van een gelovige overblijfsel uit het Joodse volk. Je weet nooit waar het is. Soms is het zoek, soms is het afgegleden en het is weg en dan komt het weer terug. En ja, er is altijd wel iets, maar het krijgt een ondergeschikte positie. Ik hoop dat u dat in de loop van dit verhaal dan wel begrijpt. David respecteert in hoge mate Saul. En Abner, zoals blijkt uit de rest van het verhaal nog. En Michal, hij wilde graag terug. En Jonathan, die krijgt hij niet terug, want die is dood. Maar die heeft er nog een zoon. En die haalt hij dan ook nog ergens op. Dat was hierna nog ergens dan. Maar ze krijgen allemaal, voor zover ze het overleven, krijgen ze allemaal een ondergeschikte, een verzwakte positie. Dat gebeurt met Michal. Dat gebeurt met, Isboset is het hier sowieso. Met Abner is dat ook zo, want hij legt hier ook het loodje in de rest van het hoofdstuk enzovoorts. Dat is met Mephibosheth later en zo verder. Ze zijn er wel bij, het speelt een rol, maar David staat daar boven. En zo is het met de wet en al wat ermee te maken heeft. Het speelt een rol, maar heerst niet meer. Dat is wat Saul en de familie deden. Heersen, maar de wet heerst niet meer. Daar is een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet. Want wat heerst is genade. Dat is wat nieuwe verbond nou eenmaal inhoudt. En wat we dus in de Nieuwtestamentische geschriften leerstellig krijgen voorgezet. En dat is waar dit allemaal over gaat. Nou goed. Haar man ging met haar al gaande en wenende achter haar tot Bachurim toe. Ik zei u, dat ligt op de Olijfberg. Dat is ook gewoon te volgen waar het ligt. Want in 2 Samuel 15, leest u maar even met me mee, want het zijn nog wat hoofdstukken voordat we daar zijn. En dus zoek ik hem nu maar even op. 2 Samuel 15, daar vinden we de opstand van Absalom, heet dat. En dan vlucht David uit Jeruzalem. Hij wil de strijd met Absalom niet aangaan. Maar het is de herhaling van zetten, want Absalom is net zo goed weer een uitbeelding van wet die weer zijn kop opsteekt. En dat was dubbelzinnig bedoeld, want Saul die staat ook met een kop boven het volk uit, weet u wel. En Absalom, weet ik niet hoe lang die was, maar die schijnt dan toch een mooie kop met haar gehad te hebben. Zodat ook zijn kop wel wat opviel. Maar goed. Maar het is eigenlijk weer hetzelfde verhaal. En David moet weer op de vlucht. Dat doet hij dan ook. Aanvankelijk met de Ark des Verbonds die ze meenemen, maar die wordt teruggestuurd. En dan staat er dat, want ik ga niet de geschiedenis bespreken, maar toen zei hij, terwijl hij de stad al uit was, onderweg was. Ik weet niet waar ze al waren inmiddels. Maar... Oh ja, in vers 23 ging de koning over de beek Kidron. Dan ben je dus de stad uit, heb je het laagste punt ter plekke overgestoken. Daar loopt de beek Kidron. En aan de andere kant van de beek sta je aan de voet van de Olijfberg. Want de voeten van Olijfberg en Tempelberg raken elkaar. Nou ja, niet echt, want dan loopt de beek Kidron. Als mee zit, staat er water in, maar tegenwoordig is dat volstrekte zeldzaamheid. Maar zo is dat, hè. Hij ging de beek Kidron over, dan is hij aan de voet van de Olijfberg. En al het volk ging over recht naar de weg der woestijn, want de weg over van Jeruzalem over de Olijfberg loopt naar de woestijn. En door de woestijn naar, nou ja, de weg gaat niet naar nowhere, de weg gaat naar Jeruzalem. De weg gaat van Jeruzalem over de Olijfberg naar Jericho. Aan de noordkant van de Dode Zee. Die weg ging ik. Nou goed, en dan heb je Zadok erbij en Abjatar. Die worden allebei genoemd. Dat zijn de, ja, het is een beetje vreemd, maar dat zijn de beide hoge priesters in die dagen. Uit twee takken van de familie van Aaron. Maar dat is nou verder niet aan de orde. Maar het zijn Zadok en Abjatar. En dan staat het dat David zegt, in vers 28. Zie, ik zal vertoeven in de vlakke velden. Dat is de Araba. Vlakke velden is altijd de Araba. Het Jordaandal. Het dal van de Dode Zee. Hoe het maar heet. Daarheen is hij dus onderweg. Zie, ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn. Totdat er een woord van jullie komen dat me mee aanzeggen. Enzovoorts. Dus zij wil op de hoogte gehouden worden van wat in Jeruzalem gebeurt. En hij zegt, je weet waar ik naartoe ga, ik ga naar de Araba. En dat is dus die weg over de Olijfberg. Dan staat er in vers 30, en David ging op door de opgang der olijven. Dat is dus de helling op. Ja, hij was net aan de andere kant van de beek Kidron, aan de voet van die helling. En die gaat hij nu op, de Olijfberg op. Wij als toeristen doen het altijd precies andersom. We worden uit de bus gegooid. Want dat doen ze met toeristen nou eenmaal, hè. Op de Olijfberg. En dan kan je een poosje naar Jeruzalem kijken en daar loop je er naartoe. De helling af. Dat is voor iedereen redelijk te doen. Vooral voor degene die in de rolstoel zitten. Toch? Dat is de makkelijkste route, ja. Nou, en David ging op door de opgang der olijven. Dat is dus door Gethsemane. Voor zover dat bestond. Maar ja, Gethsemane is de olijvenhof. Dat is het dus. Opgaande en wenende en het hoofd was hem bewonden. En hij zelf ging barrevoets enzovoorts. Dus de Olijfberg op. En vers 32, en het geschiedde als David tot op de hoogte kwam. Dat is dus waar de toeristen uit de bus gejaagd worden. En waar je meteen lastig gevallen wordt door een bedouin met een kameel. Zodat je meteen, als je niet beheersen kunt, meteen wordt rondgereden op een kameel. Nou goed, die plek, dat hij al daar God aanbad enzovoorts. Een rok gescheurd, een rouw enzovoorts. Je kunt de route dus gewoon volgen waar ze gaan. En dan kom je in, even kijken, dit was vers 32. Dan kom je in 16 vers 1. Als David een weinig van de hoogte was voortgegaan, want hij kwam op de hoogte in vers 32, de top van de Olijfberg, zeg maar. Toen ging hij verder in de richting van de Araba, de vlakke velden. Er gingen weinig voort. En ziet, toen kwam hem Siba Mephibozet, jongen met een paar gezadelde ezelen en daar 200 broden met hondstukken zijn. En ik kwam tegemoet en wat zult gedaan mee, enzovoorts. Dat gebeurt daar. En daarna kom je in vers 5. Als nu, en als de koning David tot aan Bahurim kwam. En daar staat die plaatsnaam. Toen kwam vandaar een man uit enzovoort. En toen was hij dus nog niet in de Araba, maar aan de, op de oostelijke helling van de Olijfberg. Dat is dus buiten het zicht van Jeruzalem, dat dan weer wel. Maar het is nog op de Olijfberg en dan de weg in de richting van het dal, om zo te zeggen. En daar loopt die Simei rond om nou eveneens uit het huis van David, van Saul, uit het huis van Benjamin wil ik zeggen, uit het huis van Saul dus, om David te schelden. En dat was het dan. Nou, dan heb je later nog een keer diezelfde situatie in Bahurim, maar dat is in hoofdstuk 17. Want die beide hoge priesters die achterblijven in de zonen van de hoge priesters, moet ik zeggen. Want die beide hoge priesters hebben allebei een zoon. En die fungeren als spion. En die moeten dan een boodschap uit Jeruzalem overbrengen naar, naar David. En die worden achtervolgd, die twee spionnen. Want in een beetje fatsoenlijk spionnenverhaal wordt de spion achtervolgd, dat weet u. En deze twee dus ook. En dan schuilen ze in eensmans huis te Bahurim. Dat staat in vers 18 van 2 Samuel 17. In eensmans huis te Bahurim, de welke een put had en in zijn voorhof. En ze daalden daarin. En de vrouw nam en spreidde een deksel over het openen van de put en strooide gort daarop. Nou ja, alzo werd de zaak niet bekend. Ze schouwden daar. En toen kwamen ze vragen, waar zijn die twee mannen, Ahimaas en Jonathan? En, nou ja, goed. Maar ze worden dus niet gevonden en klimmen dan alsnog uit de put en wat het maar was. En ik denk echt dat het iets met Bethanië later te maken heeft. En dat deze put overeenkomt met bijvoorbeeld het graf van Lazarus. Want het was ook ergens beneden. Trouwens, ze hebben mij het graf van Lazarus laten zien. Dan weet je nooit of het klopt. Maar het was toch een eind naar beneden. De trap af, de grond in. Eerlijk. Dus ja, weet ik veel. Een put. Zoiets. Een graf. Maar waar we het over hebben is inderdaad de situatie van de Olijfberg. En binnen de Bijbelse symboliek is de Olijfberg feitelijk, maar ja, dat zeg ik nou zonder dat verder te argumenteren, is de Olijfberg feitelijk de uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Als je vraagt, waar zijn we tegenwoordig dan met de in het hele heilsplan van God, waar zijn we? En het antwoord is op de Olijfberg. Had het niet in Jeruzalem moeten zijn? Jawel, dat wel. Maar dat is tot op heden niet gebeurd. Of omdat we niet verder gegaan zijn dan zo. Daar had ik het gisteren over. Maar ja, laten we zeggen dat dat toeval was. In verband met de intocht in Jeruzalem, zoals dat dan heet. Dat hield op de Olijfberg op. Dat begrijp je. De geschiedenis is daar ook niet verder gegaan. Ook eindigde in de hemelvaart. En het was ook op de Olijfberg. En wat het maar was. Dat, God, ga ik verder niet uitleggen. Maar het kwam niet verder dan de Olijfberg. En eventueel het huis van Maria en Martha en Lazarus. En graf van Lazarus die er opgewekt was. En bovendien ook die ezel. Want het was daar ook. Op de Olijfberg. Van de ezel van de intocht. Weet u wel, die ezel. Het jong ener ezelin, een ezelsveul, was allemaal op de Olijfberg. Het is niet verder gekomen dan dat. Maar je kunt het ook andersom zeggen. Het was in Jeruzalem, maar het is eruit verdwenen. Terug naar de Olijfberg. En dat is met David hier. En in onze dagen ook. De Heer was zogezegd in Jeruzalem. En de zaligheid was daar en werd daar gepredikt. En onderwezen in de tempel en wat dan ook maar. Maar hij is uit Jeruzalem verdwenen. Ze hebben hem trouwens eruit gejaagd en buiten de stad gekruist. Ik weet, dat was aan de west dan wel noordwestkant en de Olijfberg ligt oost. Maar ja, het blijft toch hetzelfde verhaal. Buiten de legerplaats hebben ze hem gebracht en gekruist. En dat staat in Hebreeën 13. En daarom zouden wij tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat is de Olijfberg. Het is ook een verhaal uit Ezechiël. Ik meen dat het uiteindelijk Ezechiël hoofdstuk 11 is. Waar de heerlijkheid des Heren weliswaar gezien was in Jeruzalem. Ja, in een visioen, want Ezechiël was niet in Jeruzalem. Was onder de 10 stammen van Israël, ja. In Assyrisch ballingschap. Maar hij zag in een visioen de heerlijkheid des Heren in Jeruzalem. Maar uiteindelijk zag hij dat de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem verdween. En rustte op de Olijfberg. En verder gaat het verhaal niet. En daar is het gebleven, de Olijfberg. En we zijn niet verder dan de Olijfberg, vandaar dat in de toekomst het verhaal op de Olijfberg verder gaat. Als de Heer te dien dagen zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dan gaat de geschiedenis weer verder. Wij zijn dus niet verder dan de Olijfberg. En de Olijfberg is de uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige tijd. Niet alleen de top met Bethanië, huis der barmhartigheid, of hoe men het maar vertalen wil. Want ik heb nog wel een paar vertalingen achter de hand. Maar ook de Hof van Gethsemane. Dat is dan laag op de berg, maar het is ook op de berg. Dat is de plaats van het lijden. En dat is het lijden van de tegenwoordige tijd, dat niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het heeft verschillende kanten. Maar het is buiten Jeruzalem, het is buiten de legerplaats. En daar gaat het maar om. Overigens, ja, het is natuurlijk raar dat ik dat nou zeg, maar ja, wanneer vertel ik het dan? Nu weet ik het nog even. Wij zagen een paar weken terug de zogenaamde Nentius Cup, die schaamteloos geafficheerd wordt, officieel, als de Holy Grail, als de avondmaalsbeker. Hè? Ja, ik zeg schaamteloos, het is officieel. Het is niet maar een ondergeschoven verhaaltje wat eronder doet. Zo kende ik het. Maar het staat nu groot op de affiche. Omdat het ding bezichtigd kan worden inmiddels, vroeger nooit. Omdat het verstopt was in de kluis van de bank en zo. Maar inmiddels wordt het getoond in de National Library van Wales. Nee, niet in Cardiff. Maar in het uiterste westen, aan het einde der aarde, in Aberystwyth. Prachtige plek, klopt helemaal precies met alles wat de Bijbel zegt over waar de zaligheid naartoe gaat. Dus ik vond het intrigerend om er te komen en te zien. Verdorie, dat had ik zelf moeten bedenken. Maar goed. Ik dacht dat het ding lag in een plaatselijke bibliotheek van Aberystwyth, daar in Wales. Nou, Aberystwyth is een heel klein plaatsje, als je het mij vraagt, maar wel met een universiteit. Dat is het enige wat er is. En ze hebben een bibliotheek, dat is waar, maar die staat niet in het stadje of dorp, maar staat op een hoge berg. En als je, ik heb er foto's van gemaakt, maar als je die bibliotheek uitloopt, dat is trouwens een kolossaal gebouw. Echt heel groot gebouw, op de top van een heuvel. En als je daar de ingang uitloopt, kijk je recht naar beneden, kijk je op Aberystwyth en daarna de Ierse Zee. Dus het uiterste westen en de zee. Het is onvoorstelbaar. Maar daar ligt dat ding. Maar dat wilde ik u nou niet vertellen. Nee, ik wil het gewoon een keer zien. Maar het is naar alle waarschijnlijkheid gemaakt van olijvenhout. Er wordt nog iets anders genoemd, dat ook zou kunnen. Dat ben ik weer vergeten, want er zijn er Engelse namen. Dat onthoud ik dan weer niet. Niet dat het me ook maar iets uitmaakt, maar schiet me nou te binnen. Olijvenhout. Maar olijven, dat is van de olijfberg en al dat soort dingen meer. Waar ook die ezel was, zal ik maar zeggen. Allemaal en de olijvenhof. Maar de olijf, dat heb ik vaak genoeg uitgelegd. De olijf is de uitdrukking van eeuwig leven, feitelijk. Hè? Het is in het algemeen gesproken en van oudsher de boom die het oudste wordt. Men heeft beweerd... Ja, je weet nooit waar die grenzen van die wetenschap liggen en wat ze onder de termen verstaan. Maar wat ik ervan geleerd heb in de tijd was dat de olijfboom van zichzelf niet doodgaat. Überhaupt niet. Technisch heet dat, hij heeft een sterk regeneratief vermogen, heet dat. Hij gaat wel dood, maar dan moet je hem omhakken of verzieken, vergiftigen, opvreten, wat dan ook. Maar van ouderdom niet. En men beweert dus ook dat in de... Misschien is het enigszins gechargeerd, maar men beweert dat in de hof, Gethsemane, dat daar dus inderdaad bomen staan die 2000 jaar oud zijn. Of dat zo is, weet ik niet, maar ik vond het wel fascinerend dat men de dingen heeft onderzocht. En zegt, nou, het is naar alle waarschijnlijkheid olijfhout. Nou ja, dat had ik ook nog kunnen bedenken. Olijfhout. Als ik zelf had moeten kiezen... Nou, olijfhout zou een van de opties geweest zijn. En dan de beker. Gek dat er nooit staat de wijn, hè? Dat weet u toch, hè? En dan de beker. Ja, natuurlijk ging het om de wijn, want anders kan je het niet drinken. Ja. Die beker kan je ook niet drinken. Ze hebben hem half opgegeten. Dat wel... Nou ja, maar je kan hem niet drinken. Maar over de beker, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Dat is het leven van het nieuwe verbond. Maar dat is eeuwig leven. Zie? En olijf is daar de uitbeelding van. Maar vandaar die hele situatie van de olijfberg, de olijvenhof enzovoorts. Maar het is tegelijkertijd buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem. En zover zijn wij tot in onze dagen. En daarbuiten was ook die plek, Bagurim, waar het een en ander geregeld wordt in verband met het Joodse volk. Want het is duidelijk dat er op een of andere wijze een relatie is tussen de berg Jeruzalem, voor mijn part de Tempelberg of de berg Sion, enerzijds en de Olijfberg, de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, anderzijds, met die beek ertussen. Want het een is de legerplaats, het ander is daarbuiten. En we zijn niet in de legerplaats, maar daarbuiten. En als je gered wil worden, moet je de legerplaats uit, moet je Jeruzalem uit en dus naar de Olijfberg. Of zelfs nog verder dan de Olijfberg, namelijk naar de Araba. En misschien zelfs wel aan de andere kant weer uit, maar dan eentje zuidelijker. Maar dan ben je in Petra natuurlijk. Hè? Dan moet je het ongeveer. Het speelt zich daaromtrent af. Dat is nog niet het eind, want er is nog meer geografie bij te vermelden. Maar ik laat het maar even liggen nu. Maar die situatie. Het gaat er dus altijd om dat als het Nieuwe Testament aanbreekt, als David aan de macht komt, als de genadebedeling aanbreekt, dan is daar natuurlijk een plaats voor de Joden. Van mijn part zelfs voor de wet, maar dan niet heersend, maar ondergeschikt. Natuurlijk leren wij uit de wet wat. Vanzelfsprekend. We zijn van de zomer op tournee geweest met de... tabernakel, met een model van de tabernakel. Ja, dat komt echt uit het Oude Testament, toch? Zoals er meer uit het Oude Testament geïntroduceerd wordt in het Nieuwe, via de brief aan de Hebreeën, want zo heet het Bijbelboek, dat is inclusief de tabernakel, maar het is tot onze lering. Het speelt dus wel een rol, het heeft ook een functie, maar het heerst niet meer. En dat is waar het over gaat. Waarna Abner bij David komt en er staat... Abner nu had woorden met de oudsten van Israël. Dat wil zeggen, hij gewoon sprak met ze. En hij zei, gij hebt David tevoren lang tot koning over u begeerd. Abner tot de oudste van Israël, uit al die stammen. En hij zegt, gij hebt David tevoren lang tot een koning over u begeerd. Zo doe het nu. Want de Heer heeft tot David gesproken, zeggende, door de hand van David, mijn knecht, zal ik mijn volk Israël. Dat zijn al die stammen, maar exclusief Juda. Zal ik mijn volk Israël verlossen van de hand der Filistijnen en van de hand van al hun vijanden. En u weet dat het Saul was die had Israël moeten verlossen van de Filistijnen. Dat is de taak van de wet, om de mens te verlossen van de macht van de natuurlijke mens. En dus het is de taak van Saul om Israël te verlossen van de Filistijnen. Dat gaat hem niet lukken. Hij is in die strijd gebleven. Goed. Maar Abner zegt nu, want hij heeft nu de andere kant gekozen. Hij zegt nu tegen Israël dat de Heere tot David heeft gesproken, zeggende, ik zal aan de hand van David mijn knecht, zal ik mijn volk Israël verlossen van de hand der Filistijnen, van de hand van al hun vijanden. En Abner sprak ook voor de oren van Benjamin. Benjamin ligt altijd een beetje moeilijk, dat weet u. Want Benjamin, natuurlijk Benjamin is de stam van Saul. Maar aan de andere kant, in het gebied van Benjamin, want het is hier nog niet echt aan de orde, maar in het gebied van Benjamin ligt wel Jeruzalem. Dat wil zeggen dat Benjamin komt van Juda niet af, dat grenst aan elkaar en zelfs op de belangrijke plaatsen. Dat is het probleem, ligt dicht bij elkaar. En Abner sprak ook voor de oren van Benjamin. Dat is dus zijn eigen stam specifiek. En voorts ging Abner ook heen om te Hebron voor Davids oren te spreken. Want hij zou naar Hebron. Eerst is Michal gestuurd. In overeenstemming met Davids wil. En intussen maakt Abner zijn plannen heeft Abner zijn plannen gemaakt met de stammen van Israël. En dan gaat hij dus ook naar Hebron om voor Davids oren te spreken. Alles wat goed was in de ogen van Israël en in de ogen van het ganse huis van Benjamin. Dat wil zeggen, de Israëlieten waren het met Abner eens. Ze gingen doen wat Abner zei. Want in de praktijk had Abner de macht. Buiten Isboset om. Isboset was maar een stroomman. En Abner kwam tot David te Hebron en 20 mannen met hem. En David maakte Abner en de mannen die met hem waren een maaltijd. En toen zei Abner tot David, want dat gebeurt onder de maaltijd, dat weet u, die overeenkomsten worden gesloten aan de maaltijd. Al was het maar omdat de maaltijd zelf de uitdrukking is van gemeenschap, van verbondenheid. En Abner zeide tot David, ik zal mij opmaken en heen gaan en vergaderen gans Israël tot mijn heer de koning, zijnde David, tot mijn heer de koning, dat zij een verbond met u maken en gij regeert over alles wat uw ziel begeert. Alzo liet David Abner, die al die jaren zijn grote tegenstander was in de praktijk, hij liet hem gaan en hij ging in vrede. Ja, een paar kilometer. En daar hield het ook wel weer mee op. Want hierna loopt het dan toch fout. Niettemin, Isboset wordt hier al genegeerd. En Abner, zijn grote machthebber, heeft zich al aan David verbonden. En dat is ongeveer het laatste wat hij doet. Want hierna wordt hij toch gedood in de volgende verzen. En vervolgens Isboset dus ook. Dat is in hoofdstuk 4. En vervolgens in hoofdstuk 5 is David dan koning over alle stammen van Israël. Maar het drama van de dood van Saul, althans naar Davids begrippen, herhaalt zich hier in de dood van Abner in het volgende gedeelte, maar daarna ook in de dood van Isboset. Want om een of andere reden, David heeft die familie van Saul hoog. Zoals de Heer zelf, de Heer Jezus, de wet respecteerde, enzovoorts. En ook vanwege het respect voor die wet zijn weggegaan is. en de straf der zonde gedragen heeft en daarmee de wet heeft vervuld, met alle respect voor die wet. Dat is waar het om gaat. Dat zouden wij ook hebben. Dat hebben wij ook. Want Romeinen 3 zegt dat wij de wet bevestigen doordat wij uit geloof en uit genade zalig worden. Omdat dat allemaal in overeenstemming is met de wettige voorschriften. Maar door die wettige voorschriften zijn wij verlost van de wet. Dat weer wel. De Heer Jezus zei trouwens, de zoon des mensen zal wel heen gaan zoals besloten is. Hoe die dat precies zei, weet ik nou uit mijn hoofd niet. Maar hij zei, de zoon is natuurlijk, die zal sterven, ik zal sterven. En, want dat is in overeenstemming met het plan zoals... Maar wee degene die het doen. En dat zijn de twee verschillende kanten van dezelfde geschiedenis. En dat vind je hier dus ook. En natuurlijk moeten we met Saul aflopen en met die heerschappij, met die hele familie enzovoorts. Maar wij degene die dat bewerkstelligen. Het kost het leven. Dat dan weer wel. En overigens, zodra Abner zegt, want dat is de clou, essentie van deze geschiedenis. Zodra Abner zegt, ik ga het koninkrijk overdragen aan David. Ja, is zijn rol uitgespeeld. Waarschijnlijk had hij gedacht, dan ben ik de baas. Zoals hij dat bij Isboset en bij Saul was. Als hofmeijer zal ik dan maar zeggen, of wat het maar was. Van mij wordt als leger aanvoerder. Maar in werkelijkheid, dan is zijn rol uitgespeeld. En die van Isboset natuurlijk ook daarmee. En dat is wat in de rest van dit hoofdstuk komt. Want wat er gebeurt, daar moet ik het volgende keer over hebben, want het is hoogst tijd natuurlijk. Maar wat er gebeurt is dat Joab hier niet bij was, Davids leger aanvoerder, de tegenhanger dus van Abner enzovoorts. En Joab weet van niks en die hoort dat Abner geweest is. Die zegt, waar is die man heen gegaan? Haal hem terug. En vervolgens doet hij het kunstje weer met zijn zwaard en de vijfde rib en al dat soort dingen. Want zo heet het dan, zo staat het er dan. Hij doodt dus alsnog Abner en dat is het einde van Abner. En niet naar de wil van, weer niet naar de wil van David, maar zo gaat het steeds. En dat is de ellende van het verhaal. Als je hangt aan die wet en daarmee voortcirkelt, dat kost je je leven. En dat is wat hier ook gebeurt. En de enige manier om eraf te komen is ook langs deze weg. Je komt tot David, je komt tot het nieuwe verbond, maar het kost je oude mens. Die wordt niet meer gerekend, die wordt niet meer geteld, heeft geen functie meer. Het wordt een heel ander verhaal, tot een nieuwe schepping in Christus en dat soort dingen. Dat hangt eraan vast. En daardoor krijg je die vreemde constructie, dat de dingen die juist essentieel zijn voor de opkomst van de macht van David, juist die dingen worden door David in hoge mate betreurd. Omdat het, nou ja, het is de weg van de dood, maar het is de weg naar het leven nou eenmaal. En dat gepaard gaat met rouw en alles, en met oordelen, ja, dat is inderdaad het geval, ja. Maar goed, het is de enige manier om de geschiedenis te begrijpen, want hoe dan ook, en daarmee grijp ik nog even iets dieper, hoe dan ook, wat David ook allemaal deed, en eigenlijk ook wat Saul ook allemaal deed, en waarschijnlijk ook Abner en Joab enzovoort, zij fungeerden als profeten. En daarom valt het ook ethisch of logisch of anderszins niet echt te verklaren, althans niet met zekerheid, wat die lui deden. Ze deden het als bij ingeving en waarschijnlijk was het precies dat. Ingeving, daarom deden ze dat en daarom gingen de dingen zoals ze zijn enzovoort. En ze hebben historische consequenties natuurlijk, maar ze hebben vooral ook voor ons profetische betekenis. Goed, daar laten we het weer bij en we zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse vader, dat u ons verlost hebt van de heerschappij, van alles wat ons bond, van de banden des doods, maar ook van de banden van zonde en wet. En dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid, opdat we in die vrijheid onze heiland zouden dienen, die wij kennen als zoon Gods, maar zeker ook als zoon van David. Als de erfgenaam van al die beloften die u van ouds gedaan hebt. We danken u dat we daaruit en daarin mogen leven, in het besef dat we onze aardse rechten kwijt zijn geraakt omdat wij de wereld der zonde en wet gestorven zijn, maar anderszins in het besef dat wij verbonden zijn met u, de levende God, dat u ons dat eeuwig leven hebt geschonken van het nieuwe verbond en dat u voor ons een erfenis bewaart in de hemel. Wij zeggen u dank dat we keer op keer daarbij bepaald mogen worden, opdat we ons zouden realiseren dat deze wereld om ons heen de onze niet is. En dat zoals dat nou eenmaal gaat in de wereld, dat is niet anders, maar u hebt ons daaruit getrokken en ons een ander burgerschap gegeven. Wij danken u dat we daarom mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid, naar de wederkomst van Christus, naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben en dus naar de verheerlijking van uw naam. En we hebben alle vrijmoedigheid om u te vragen, wees u dan ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.